En goedendag. Welkom bij alweer de vierde podcast Beweegbare Bruggen. Mijn naam is Geert Rovers en ik neem jullie vandaag mee in de wereld van Talking Assets en hoe zij een rol kunnen spelen in de grote opgave die rondom Beweegbare Bruggen speelt. Met mij vandaag zijn Miguel Calor en Sander Jussen van Antea Groep en Jan-Pieter Bal van de gemeente Haarlem. En daarmee gaan we eens ook concreet kijken hoe Talking Assets bij de gemeente Haarlem een plek hebben gekregen. En ik begin daarbij in 2010, want toen las ik in The Economist een mooie quote. Als een auto slim genoeg is om waar te nemen dat het olieniveau te laag is, of een remlicht defect is, waarom kunnen we dan niet hetzelfde doen voor bruggen, tunnels en gebouwen? Nou, dat is een mooie quote al ruim 13 jaar geleden. Jan-Pieter, stel je voor en ik ben wel benieuwd, wat roept deze quote bij jou op?
Ja, mijn naam is dus Jan-Pieter Bal en 4 jaar werkzaam bij de gemeente Haarlem met een civiel technische achtergrond. Ik heb ongeveer 3,5 jaar gewerkt als contractmanager van het dagelijks beheercontract Beweegbare Bruggen in de gemeente Haarlem. En sinds eind vorig jaar eigenlijk heb ik de overstap gemaakt naar een technisch manager. En ben ik nu vanuit die rol veel betrokken bij het groot onderhoud wat wij uitvoeren op de Beweegbare Bruggen. We hebben er 13 stuks binnen de gemeente Haarlem. En ja, ook bij het groot onderhoud zijn wij vooral ook aan het kijken van ja, wat kan het voor ons betekenen, Talking Assets? Wat levert het ons op? Wat zijn de ontwikkelingen? Talking Assets is een sensor die je ophangt in de brug die jou vertelt ja, wat inderdaad de oliedruk is van het mechanisme van de beweegbare brug.
Mooi, dus we gaan de oliedruk bij beweegbare bruggen in beeld brengen.
Precies, exact.
Ja. Mooi, mooi. Miguel, stel je eens voor en ik ben wel benieuwd, wat zijn Talking Assets voor jou?
Ik ben Miguel Calor, adviseur asset management bij Antea Groep. Ik werk er nu 11 jaar. Dagelijks ben ik bezig met vraagstukken omtrent beheer en onderhoud van civiele kunstwerken. En daarnaast ben ik ook een van de aanjagers van nieuwe inspectie- en monitoringstechnieken. Door die twee werelden te combineren, ontwikkelen we binnen Antea Groep nieuwe haalbare en uitvoerbare oplossingen om een van de grootste vraagstukken op te pakken, de vervangingsopgave. En voor mij is een talking asset een asset, een brug of een andere constructie die zelf aangeeft wanneer hij onderhoud nodig heeft voordat falen optreedt.
Mooi, zelf aangeven voordat falen optreedt. Het oliepeil hoor ik al terug. Sander, stel je voor en wat zijn talking assets voor jou?
Mijn naam is Sander Jussen. Ik werk sinds 2018 bij Antea Groep en ik heb een opleiding Mechanical Engineer. In mijn dagelijks werk ben ik bezig met de renovatieopgave van beweegbare bruggen. Nou, wat talking assets voor mij zijn. Een asset praat eigenlijk altijd. Alleen wanneer je luistert naar de asset, dat is voor mij een talking asset. Dus een asset kraakt, een asset piept, maar een asset spuwt ook data uit. En als je niks met die data doet, nou, dan doe je er niks mee. En op het moment dat je die data gaat interpreteren en je luistert naar die brug, dan versta je die talking assets en dan kun je daar ook iets mee. He, want het uiteindelijke doel is om dus iets te zeggen over de conditie van die brug, om ten einde de conditie te verbeteren en daarmee de beschikbaarheid te verbeteren.
Mooi Sander, luisteren naar talking assets. We gaan daar even nog de diepte in. Mocht u vragen hebben, beweegbarebruggen@anteagroup.nl en dan kunnen wij ze ook nog beantwoorden. Sander, jij noemde luisteren. Waarom hebben we talking assets? Waarom zijn ze nodig?
Je wilt eigenlijk iets zeggen over de conditie van die asset. Op het moment dat een asset functioneel faalt, is die niet beschikbaar. En dat is met bruggen niet wenselijk. Want een brug is een verbindingselement in de infra en je wilt een zo groot mogelijke beschikbaarheid van die asset hebben. Op het moment dat je gaat luisteren naar die asset, kun je in een vroegtijdig stadium kun je detecteren wanneer de conditie van die brug verandert of degradeert. En op het moment dat je dat vroegtijdig weet, heb je heel veel tijd om reparaties in te plannen. Dus je beheerst daarmee risico en je beheerst daarmee kosten.
Miguel, we horen Sander vertellen waarom talking assets nodig zijn. We hebben het nu over de podcast Beweegbare Bruggen. Hoe kan ik dat afkaderen? Wat zitten talking assets overal? Gaat het alleen over beweegbare bruggen? Vertel.
Nee, het kunnen ook vaste objecten zijn. Vaste bruggen, kademuren. Eigenlijk alles in de openbare ruimte kan een talking asset zijn.
Oké. En vandaag kijken we natuurlijk specifiek naar beweegbare bruggen. Hoe ziet zo'n talking asset systeem eruit? Wat moet ik me in de praktijk gewoon bij voorstellen?
Nou, beweegbare brug, dan heb je zeg maar de aandrijving, hè, en het val. Dat is de klep, het beweegbaar deel. Nou, door de essentiële onderdelen te voorzien van bijvoorbeeld sensoren, zijn we in staat om die kritische parameters te meten. Die vertalen we naar data die we laten verschijnen in het dashboard. En daarmee heb je dan een actuele staat van je asset. Dus als er wat gebeurt, dan popt er een melding op van hey, let op. Over 3 maanden, als we het hebben over olie, moet je olie gaan verversen, als voorbeeld.
Oké. En als ik bewoner ben of fietser over de brug, kan ik dan iets zien aan de brug, dat die een talking asset is, of zie ik dat niet?
Nee, het zit allemaal zeg maar verborgen. Dus het is allemaal in de brug zelf.
Oké.
In de hart van de brug.
En hoe komt de data bij wie komt de data?
Dat kan op verschillende manieren. Op 2 manieren eigenlijk. Wij krijgen ook data binnen. Het kan ook zijn dat de data direct naar de eigenaar van de brug gaat. Dat doen we door draadloze verbindingen die beveiligd zijn. Want dan heb je ook te maken met een stukje cybersecurity. Op die manier.
Jan-Pieter, is er bij jullie een plek bij de gemeente Haarlem al een plek waar je gewoon die data binnenkrijgt? Zie ik dan fysiek al een soort control room vormen of is dat de science fiction wat ik nu...
Ja, het is natuurlijk niet science fiction, want ik weet dat de mogelijkheid is. Alleen hebben wij dat nog niet binnen de gemeente Haarlem. Dus binnen de gemeente zijn we daar nog echt wel... We weten dat die ontwikkelingen er zijn. En is het ook wel een vraag om dat bij een beherende partij als gemeente Haarlem neer te leggen? Moeten we daar mensen voor aannemen die data kunnen ontvangen en kunnen beoordelen? Zoals Miguel net vertelt. Wij als gemeente Haarlem werken veel samen met vaste partners. Waarmee we contracten voor meerdere jaren vastleggen. Ja, is dat juist dan niet een uitgelezen mogelijkheid om dat juist bij de partner neer te leggen? En dus bijvoorbeeld een Antea groep.
Oké, ja, helder. Nou, gaan we dadelijk wat verder op door. Misschien eerst nog naar jou, Sander. Er komt een hoop data binnen. Wat kun je met die data? Waarvoor kun je die gebruiken?
Het meest eenvoudige antwoord daarvoor is om iets te zeggen over de conditie van de brug. En met name degradatie van bepaalde componenten. Nou, welke componenten je gaat monitoren is objectafhankelijk. Op basis van een eerste scan bepaal je welke componenten cruciaal zijn voor de beschikbaarheid van de brug. Als je dat hebt afgekaderd, ga je een manier zoeken hoe je die data, hoe je iets kunt zeggen over die componenten. En dat kan op meerdere manieren. Enerzijds is er al vaak data beschikbaar in de brug. Soms wordt die uitgelezen, soms niet. Dus dan is het eigenlijk alleen de data interpreteren en er iets van zeggen. Sommige data wordt wel gegenereerd, dus want de asset praat eigenlijk continu. Alleen die data wordt ook niet opgevangen. Hè? En in dat geval kun je een sensor plaatsen om bijvoorbeeld een voorbeeld erbij te halen. Een pomp die trilt of een motor die trilt. En vaak zitten er geen trillingssensoren op die motor. Dus dat is in het geval dat je een sensor toevoegt om iets te zeggen over het trillingsgedrag van die motor. Waarmee dat je iets over de conditie van die motor kunt zeggen. Stroom is een parameter waarvoor je dus geen specifieke sensor hoeft aan te brengen, maar waar je eigenlijk alleen de data van hoeft binnen te halen en vervolgens moet verwerken.
Je had het over kritieke componenten, misschien zeg ik het even in mijn woorden. Wat zijn componenten waarvan jij denkt, ja, die, daar ga je altijd wel een sensor aan toevoegen, dat wil je altijd wel meten?
Uit ervaring zien we dat we op basis van de energietoevoer naar de brug, dus dat is spanning, stroom, dat we daar eigenlijk heel veel informatie over de brug kunnen zien. Op het moment dat het stroomverbruik toeneemt en de omgevingscondities veranderen niet, dat betekent dat ergens in het systeem meer wrijving zit. Dus dat is hoogover een hele goede parameter waarmee dat je iets kunt zeggen over je systeem. En als je dan vervolgens verder wil inzoomen en specifiek naar het probleem wil gaan kijken, dan zou je daar bepaalde sensoren aan kunnen toevoegen om verder in te zoomen op dat probleem. Maar het zijn altijd heel specifiek objectgerelateerde problemen waar je naar kijkt. Geen enkele brug is hetzelfde.
Dat roept dan bij mij toch de vraag op. En ik kijk naar jou, Sander, maar misschien ook wel naar de andere twee tafelheren. Hoeveel sensoren zitten er dan ongeveer in zo'n brug? Waar moet ik aan denken? Zijn dat er 10 of zijn dat er 100?
Binnen de pilot hebben we nu 20 sensoren op de brug geplaatst.
Net als wat Sander netjes zegt, elke brug is uniek. En elke brug heeft dus heb je te maken met andere storingen. Dus afhankelijk van de storingen en de informatiebehoeften die een opdrachtgever wil hebben om beslissingen te kunnen nemen, bepaal je het aantal sensoren. Dus er is geen standaard van x aantal sensoren. Je begint wel altijd met de meest cruciale, en dat zijn in dit geval een stukje aandrijving, en waar je achter wil komen, hoe gedraagt de brug zich? Dus is de brug gezond, zeg maar.
Oké, dankjewel. We noemden al even de pilot. Gemeente Haarlem heeft een pilot gedaan samen met Antegroep rondom het gebruik van sensoren. Gaan we naar jou, Jan-Pieter. Misschien eerst maar eens eventjes, wat is de opgave eigenlijk waar Haarlem voor staat als het gaat om beweegbare bruggen?
Ik hoop dat iedereen dat wel een beetje weet, maar de gemeente Haarlem die wordt eigenlijk een soort met van door de midden gesneden door het Spaarne. Het Spaarne is een hele belangrijke vaarroute van zuid naar noord en noord naar zuid richting de Noordzeekanaal. We hebben de oostelijke en westelijke staande mastroute, daar zijn wij dus een onderdeel van, dus als het... Wij zijn het westelijke gedeelte. Als die dus gestremd is, dan moet alles via het oostelijke gedeelte. En vice versa. Dus dat vraagt enorme afstemming. Verder hebben wij als gemeente Haarlem 13 beweegbare bruggen over het Spaarne heen liggen. En ja, zijn we daar als gemeente echt super van afhankelijk wanneer er een brug in storing treedt. Ja, dan is de stad eigenlijk niet meer te bereiken. We willen eigenlijk geen storingen. Dus die beschikbaarheid die willen we eigenlijk op een 100% niveau krijgen. We weten met z'n allen, net zoals met je auto, die kan er in één keer mee uit mee stoppen. Dus een storing geven. Nou, dus wij hebben er echt wel een hele grote behoefte aan om te weten van hoe gedraagt onze brug zich? 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bij wijze van spreken. En hoe mooi zou het zijn als wij die storingen dus op voorhand kunnen signaleren. En daarbij denk ik echt dat sensoren daarbij ons kunnen helpen. Maar daarbij wel inderdaad de kanttekening van ja, ga je een brug helemaal volleggen, volhangen met sensoren. Ik denk dat er ook nog wel steeds de visuele inspecties heel erg belangrijk zijn van goed geschoolde en technisch personeel. En daar is het voor ons zeg maar de uitdaging, hoe krijgen we die balans? Hè? Dus niet te veel sensoren. En ook je moet nog steeds wel gewoon naar een brug blijven luisteren. Fysiek.
En je hebt het over die balans, sensoren toepassen. Hebben jullie al een beeld waar je daarmee naartoe moet en wat dat mogelijk voor de organisatie betekent? Of is dit nog in een beginstadium dat je zegt van nou, dat moeten we nog echt met elkaar gaan ontdekken?
Dat laatste, daar kan ik heel kort in zijn. Dat moeten we echt nog met elkaar ontdekken. Ik merk wel dat het steeds meer binnen de organisatie leeft. Maar ik moet daar ook gewoon eerlijk bij zeggen dat er onwetendheid heerst over ja, wat houdt het in en wat voor taken krijg ik er dan op een gegeven moment misschien wel bij. Hè? Want je hebt een dagelijks beheerder, je hebt de brugbedienaar, maar je hebt ook een tactisch beheerder die vanaf 2 jaar en verder vooruit gaat kijken naar het groot onderhoud wat we moeten gaan uitvoeren op onze beweegbare brug. En we hebben natuurlijk te maken met ons gemeenschappelijk geld wat we maar 1 keer kunnen uitgeven. Ja, en daar moeten we heel serieus naar kijken van waar besteden we dat aan, hè? En besteden we dat ook goed? Nou, dat is ook die balans die je daarin, die we aan het zoeken zijn erin.
Ja. Oké. Ja. Nou, dan gaan we zo naar de pilot gedraaid heeft. Maar misschien nog even kijk ik naar jou, Sander. Wat Jan-Pieter schetst, herken je dat ook bij andere gemeentes? Is dit specifiek voor Haarlem of zie je dat meer terug?
Ja, ik zie dat de informatiebehoefte over de actuele conditie van de asset en daarmee eigenlijk de directe beschikbaarheid van de asset, dat is een vraag die beheerders heel graag beantwoord willen hebben. En ik ben van mening dat we met conditiebewaking, dus met de token assets, daar wel invulling aan kunnen geven. Maar terecht wat Jan-Pieter Bal zegt, hoe je daar invulling aan geeft, hoeveel sensoren je gaat toepassen, dat is heel objectgerelateerd, maar ook afhankelijk van de beheerder. En wat is de functie van het object? Heb je het over een object waar eens per dag een auto overheen gaat, of heb je het over een object dat op een rijksweg ligt, waar duizenden auto's per uur overheen rijden.
Helder. Miguel, jullie hebben de gemeente Haarlem benaderd om een pilot te doen. Wat was voor jullie de reden om dat te gaan doen?
Eén, om zelf te leren hoe wij een talking asset kunnen ontwikkelen. En twee, vanwege de uitdaging die de gemeente Haarlem heeft uitgesproken, dachten we nou dat 1 plus 1 is 2. En dan hebben we ze op die manier geholpen.
En wat dacht jij, Jan-Pieter, toen Antea Groep bij jou kwam en zei, zouden wij samen een pilot kunnen doen rondom sensoren en beweegbare brug?
Ja, ik moet zeggen, omdat wij zeg maar ook toegewijd personeel hebben die iedere dag met de beweegbare bruggen bezig is. Ja, heb ik natuurlijk die vraag intern uitgezet. En kwamen daar al heel gauw reacties op van, we hebben op genoeg bruggen aandachtspunten waarvan we, storingen eigenlijk, hè? Dus daar gaat het om. Storingen tegen waar we graag iets mee willen en zouden moeten doen. Dus inderdaad, wat Miguel ook terecht zegt, 1 plus 1 is 2. Dus dat kwam heel mooi bij elkaar samen.
En wat was jouw of jullie verwachting, hè, toen je eraan begon?
Ja, eerlijk gezegd, is dat altijd een beetje, een pilot is een pilot. Dus ga je met elkaar ophalen datgene wat je verwacht. Het is wel heel belangrijk om met elkaar scherp te hebben. Wat is de storing? Hè? Dus waar je kan wel zeggen van de slagboom die geeft storing. Ja, dan kan je wel in het bewegingswerk onder in de kelder gaan kijken. Maar goed, je moet wel weten met elkaar. Wat is de storing? Hè? Dus, en wat hoort daar dan bij? En daar heb je dan wel de juiste mensen voor nodig om daar op de juiste plek de sensoren te gaan plaatsen.
Zo'n pilot, hè? Hoe wordt daar dan binnen een organisatie, en ik ben er ook benieuwd, vooral ook bestuurlijk, hoe wordt daar naar gekeken bij jullie?
Nou, vanuit het bestuur van de gemeente Haarlem wordt innovatie echt als aandachtspunt meegegeven binnen projecten, maar ook binnen het dagelijks beheer van al onze assets en dus ook openbare ruimte. Dus dat is eigenlijk geen discussie. En staan we daar met elkaar voor open om dat verder uit te zoeken. Ja.
Miguel, hoe zag die pilot er concreet uit? Wat hebben jullie gedaan?
Na contact te hebben gehad met de gemeente Haarlem en hun interesse in de pilot. Zij hebben begonnen met een stukje bureaustudie. We hebben gekeken wat voor type brug is het. Wat voor aandrijving zit er. Welke storingen treden erop. Welke informatiebehoeften wil de gemeente Haarlem het liefst uit de brug halen. En op basis daarvan hebben we een plan gemaakt en de brug voorzien van de nodige sensoren om de parameters, de meest kritische parameters te gaan meten, om data uit de brug te halen.
Helder, Miguel. Sander, welke parameters hebben jullie gemeten?
Zoals ik net al zei, we zien dat we veel informatie kunnen halen uit netvoeding. Dus we hebben een net analyzer erop gehangen. Die houdt de inkomende voeding vanuit het stroomnet in de gaten. Daarnaast meten we enkele parameters op de hydraulische pomp. Het is een hydraulische brug. Dus de beweging geschiet door een hydraulisch aggregaat. Welke cilinders aanstuurt, welke de brug omhoog duwen. Op die pomp hebben we een aantal trillingssensoren geïnstalleerd. Om onder andere het gedrag van de pomp, maar ook het trillingsgedrag van de motor in de gaten te kunnen houden. En daarnaast hebben we ook een aantal, noem het experimentele sensoren geplaatst. Waarbij we wel verwachten dat we er iets uithalen, maar we niet zeker weten of we er iets aan zouden hebben. Dus we hebben het systeem opgebouwd eigenlijk in twee lagen. De sensoren die we hebben geplaatst kunnen we op twee manieren uitlezen. De eerste manier is op een relatief laag frequent. En dat noemen we eigenlijk ons conditiemonitoring systeem. Dus met een uitleesfrequentie van 1 hertz. Dus 1 keer per seconde lezen we eigenlijk de data uit. Die data die plotten we in grafiekjes. En daar bewaken we de trend. En op het moment dat we zien dat een trend van bepaalde datastromen gaat veranderen, dan hebben we een tweede systeem waarmee we op een hogere frequentie kunnen meten. Dus frequenties tot 100 kilohertz. En daarmee kunnen we eigenlijk inzoomen op het systeem. We kunnen dieper in het systeem kijken. En daarmee ook op een heel hoog detailniveau zien wat er aan de hand is.
Mooi, maar het lijkt me dat je heel veel data verzamelt dan. Wat doe je daarmee?
Nou, die data die komt binnen in een database. En we hebben, voordat die data wordt gepubliceerd, gaat daar eigenlijk al een filter overheen. Zodat we alleen de evenementen, dus de uitzonderingen als het ware in beeld krijgen. Dus voordat de data daadwerkelijk bij een expert belandt om te bekijken, is de data al een keer gefilterd. En natuurlijk om die filters in te stellen, dat hebben we natuurlijk ook allemaal manueel gedaan. Dat is mee geëxperimenteerd en dat is gevalideerd. Dus de data op dit moment komen eigenlijk alleen de bijzondere evenementen nog naar voren.
Oké. En wat zijn bijzondere evenementen? Kun je daar een voorbeeld van geven?
Op het moment dat trends gaan afwijken. Maar wij hebben ook een brugopening, hebben we geclassificeerd als een evenement. Dus we willen eigenlijk de data van alle brugopeningen kunnen zien. Op het moment dat er geen brugopening is, kan er bijvoorbeeld ook een bijzonder evenement optreden. Als er een grote trillingsuitslag is of de netspanning valt weg. Nou, dat wordt ook door de software erkend als een evenement. En ook dat soort evenementen komt naar voren.
Oké. Okay. En Miguel, wat heeft het opgeleverd? Wat is jouw beeld wat de pilot opgeleverd heeft?
Het heeft ons inzicht gegeven, deels wat we verwacht hadden op basis van de theorie. Wat we van tevoren hadden bedacht, ja, dat komt uit. Maar ook deels dat je in principe niet zoveel sensoren nodig hebt om de kritische parameters te meten. En om beslissingen te nemen. Daarnaast hebben we ook geleerd hoe we om moeten gaan met die enorme data. Tijdens het pilot kwam er ook achter wat Sander net ook al zegt. Hè. We zijn manueel aan de slag gegaan. Het is een hoop werk. Dus daar zijn we, hebben we een stukje automatisering op losgelaten door een algoritme te trainen om die trends automatisch eruit te kunnen halen. En wat we nog meer geleerd hebben is, nou, bij een nieuwe vraag van Haarlem bijvoorbeeld voor een andere brug weten we precies waar de pijnpunten zijn en waar we op moeten inzetten.
En hoe zie jij dit, Miguel, als een stap in het brede ontwikkeling van asset management rondom de beweegbare bruggen? Waar gaat dit naartoe?
Dan wil ik even terug naar een stukje onderhoudshistorie. In het verleden pleegden we pas onderhoud wanneer iets stuk ging. Dat noem je reactief onderhoud. Wat nu vooral is preventief onderhoud. Dat we vaste tijdstippen onderhoud doen, net als de auto. Je brengt hem na een jaar of x duizend kilometer naar de garage voor onderhoud. En waar we nu naartoe gaan hiermee is een stukje van preventief naar voorspellend. En als je dat kijkt in de keten van asset management, dan zit het hem vooral het voorspellen op het juiste moment onderhoud uitvoeren tegen de juiste kosten.
Mooi, dat klinkt ook al een beetje als wat ik jou heb horen zeggen, Jan-Pieter. Namelijk het voorkomen van een storing voordat die optreedt. Even misschien in mijn woorden. Als jij terugkijkt naar de pilot, met ook wat je nu hoort, wat levert het voor jullie op?
Sowieso meer inzicht in je brug, hè? Dus in je areaal. Dus we weten hoe die brug zich nu, eigenlijk waar de storing vandaan kwam. Dus dat is al voor ons de winst. En daarbij dan ook, wat Miguel eigenlijk ook al zei, dat je veel meer gerichter je onderhoud kan uitvoeren op datgene wat echt de storing daadwerkelijk oplevert. Want Miguel haalde ook aan inderdaad, vroeger, nog niet zo heel lang geleden, plannen we ons groot onderhoud op basis van levensduur. Hè? Dus bepaalde onderdelen gaan 10, 20 jaar mee. En daarna moeten ze gewoon vervangen worden. Want we wisten niet hoe die houdt. En een leverancier had gezegd, ja, hij gaat maar 20 jaar mee. En daarna moet je hem echt vervangen. Maar wat als we hem nu gaan meten en inderdaad al vroegtijdig gaan zien. Hè, hij gaat zo ver uit. Hij beweegt zich zo of hij gedraagt zich zo al een hele tijd. Waarom zou u dat dan niet kunnen blijven doen? En misschien met een kleine ingreep dat je zeker weet dat hij het nog jaren kan blijven doen. Dus ja, ga daar dan ook vooral geen geld aan uitgeven. Dus dat is een hele mooie winst.
Ja, ja.
En bij deze pilot dat het ook dat je er ook achter kan komen dat er een externe factor van een beweegbare brug, dat daar ook een storing kan optreden. Ja.
Mooi. En ik begreep, hè, voor jullie als gemeente is dit ook vrij nieuw. Hè? Dus vandaar natuurlijk ook de term pilot, zou ik bijna zeggen. Hoe kijk jij nu aan tegen wat jullie verder hiermee zouden willen? Waar zouden jullie over 5 jaar willen staan? Kun je daar iets van schetsen?
Ja, eigenlijk het allermooiste doel is dat we over 5 jaar gewoon nog steeds 13 prachtig beweegbare bruggen met een 100% beschikbaarheid hebben. Dat is het ultimum. Dat kunnen we behalen door wel meegaan met de technieken en die op een juiste manier toepassen op onze assets.
Sander, Wat is voor jou de grootste les uit de pilot? Wat heb jij ervan geleerd?
Ik kom met een inhoudelijk antwoord. We hadden bij de pilot, in de bureaustudie kwamen we erachter, dat het vermoeden van een bepaalde storing bij de afsluitboominstallatie van de brug lag. In de pilot hebben we daar ook een aantal extra sensoren aangebracht in de afsluitboominstallatie, om die goed in de gaten te kunnen houden. Vervolgens zijn we daadwerkelijk data gaan verzamelen en data analyseren. En wat bleek nu? Dus de oorzaak van de storing lag dus niet in de brug zelf, maar de oorzaak van de storing kwam van een externe bron. Namelijk, op het moment dat een stukje verderop stroom werd verbruikt, zakte de spanning dermate in bij de brug, dat er vanuit een veiligheidsfunctie in de brug naar een veilige toestand werd gebracht en dat veroorzaakte de storing. Terwijl dus van tevoren de verwachting was dat dus de storingsoorzaak in de brug lag, bleek dus dat de storingsoorzaak extern was.
En Miguel, voor jou, wat is de grootste les die jij geleerd hebt uit de pilot?
Dat het na het implementeren van talking assets meer is dan een stukje hardware en bezoek aan de brug op locatie. Maar het vergt ook meer van organisaties zoals de gemeente qua ICT en ruimte om data binnen te krijgen.
Oké, okay, ja, dan kijk ik natuurlijk naar jou, Jan-Pieter.
Ja, ik kan
wat is jullie les?
Ja, ik snap er. Ik sluit me helemaal aan bij wat Miguel zegt. De les is inderdaad, voor mijn beeld was de pilot vrij eenvoudig en goed uit te voeren. Dus dat is overzichtelijk. Alleen, ja, het binnenhalen van alle data. En bij wie moet het bij ons binnenkomen? Wie kan dat lezen? Wie kan dat vertalen? Nou goed, ik heb dat al volgens mij eerder in de podcast aangegeven. Ik denk dat we daar ook vooral als een regisserende gemeente zoals wij zijn, echt afhankelijk zijn van externe partijen. Maar de les is ook gewoon dat het wel toe te passen is, maar dat iedere object echt heel specifiek is. Dus voor iedere object moet je wel weer een andere plan van aanpak maken. En als je dan toch nog even teruggaat naar van hoe zien wij het over 5 jaar op onze assets. Ik hoop wel dat we in die tussentijd toch naar een stukje omkadering. Dus een beetje kaderstellend van wat als ik een beweegbare brug van een x-aantal met een leeftijd van 10, 20 jaar. Wat zijn nou nog sensoren die we daarop kunnen toepassen? En dat vereenvoudigen, zodat het ook binnen onze organisatie helderder wordt van wat gaan we doen, maar wat levert het ook vooral op? Want die vraag krijg ik wel intern. Heel vaak, we kunnen wel geld uitgeven aan sensoren, maar wat levert het op? Oftewel, de business case hoort daarbij. En daar zitten we volop in de ontwikkeling.
En als nu een andere gemeente bij jullie komt en zegt van, goh, wat hebben jullie geleerd vanuit de pilot? Wat zou je ze dan meegeven?
We zien dat we nu met een beperkt aantal parameters al veel kunnen zeggen over een object, over een brug. En dat maakt ook dat we nu snel en efficiënt vervolgstappen kunnen zetten.
Oké. Okay. Nog een weg te gaan, hoor ik ook.
Absoluut.
Misschien mijn laatste vraag nog aan jou, Jan-Pieter. Zou je het andere gemeentes aanraden om er wel mee te starten?
Absoluut.
Ja?
Ja. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja.
Mooi. Ja.
Maar laten we elkaar daar wel in vinden en helpen. En probeer niet, dat is een oude gezegde natuurlijk. Iedereen gaat niet weer opnieuw het wiel uitvinden. Dus zoek elkaar op.
Mooi. En ook al is het een oud bekende wijsheid, volgens mij een heel heldere en duidelijke afsluiting van deze podcast. Wij hadden het over beweegbare bruggen, talking assets, het gebruik van sensoren en de pilot in Haarlem. Ik dank mijn gasten van vandaag, Sander Jussen, Miguel Calor vanuit Antea Groep en Jan-Pieter Bal vanuit de gemeente Haarlem. De volgende podcastsessie gaat over machineveiligheid en de CE machineveiligheidsrichtlijn. En daarvoor nodig ik u graag uit. Mocht u nog vragen hebben, u kunt mailen naar beweegbarebruggen@antergroep.nl. Mijn naam is Geert Rovers en ik hoop u graag weer te zien, zou ik bijna zeggen. Maar in ieder geval te horen bij de volgende podcast. Fijne dag nog.